Gemeente, lazen we vanmorgen het kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas. In deze dienst willen we het gedeelte lezen, het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes uit het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. De schriftlezing is Johannes 1 en daarvan de eerste 18 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Johannes 1 en daarvan het 14e vers. Johannes 1 vers 14 en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En we horen hier het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes, dat ons in de eerste plaats spreekt over de komst van Christus. In de tweede plaats over het wonen van Christus. En in de derde plaats over de heerlijkheid van Christus. Het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. De komst van Christus, het wonen van Christus en de heerlijkheid van Christus. Gemeente, vanmorgen hebben we stilgestaan bij het bekende kerstevangelie uit Lucas 2. We hoorden over de herders die de blijde boodschap ontvingen. U is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En in het bijzonder stonden we stil bij Jozef en Maria die daar in Bethlehem aankwamen waar geen plaats voor hen was. En toch kwam hij. Geboren in een stal en gelegd in de kribbe. In deze dienst staan we stil bij een gedeelte uit het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. En ongetwijfeld is u bij het lezen het grote verschil opgevallen tussen zoals Lucas het beschrijft en Johannes het hier beschrijft. Want we lezen hier in Johannes, om maar iets te noemen, niets over de kribbe van Bethlehem. Ook niet over de herders in Efrata's velden. Lucas heeft door de leiding van de Heilige Geest het kerstevangelie op een andere manier moeten beschrijven. Gemeente, we zouden het zo kunnen zeggen: Lucas heeft de feiten doorgegeven. Lucas is begonnen op de aarde, in Rome, bij keizer Augustus, in Bethlehem, in de velden van Efrata. Maar Johannes die begint daar niet. Johannes die begint niet op de aarde, maar die begint in de eeuwigheid. In de beginnen was het woord. En Johannes geeft ons niet de feiten weer van het kerstevangelie zoals Lucas, maar Johannes verklaart de feiten. Legt de feiten van het kerstevangelie uit. Hij zegt ons waarom het gebeuren moest en waartoe. Iemand heeft eens gezegd dat deze voorrede van het Johannes-evangelie het waard is om in gouden letters te worden geschreven. In slechts enkele, maar onvergelijkelijke schone woorden schildert de evangelist Johannes de vleeswording van het woord. En hoog verheven begint hij. In de eeuwigheid, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Wat ziet Johannes als hij deze woorden moet opschrijven door de leiding van de Heilige Geest? Wel, hij ziet Christus als de enige geboren Zoon van God in de schoot van zijn Vader. Voordat hij als mens geboren wordt. Want jongens en meisjes, de Heere Jezus, die was er al voor zijn geboorte. Bij zijn Vader in de hemel. Ja, hij was er al voor de schepping, want alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. God heeft alles door zijn Zoon geschapen. Denk maar aan die bekende woorden: laat ons mensen maken. Voor ons mensen is de geboorte het begin. Als een kind mag groeien in de moederschoot en geboren mag worden, ja, dan zeggen we dat is het begin van het leven van een kind. Maar voor Christus lag daar al een eeuwigheid voor. Later heeft hij het ook zelf gezegd, eer Abraham was. Dus voordat Abraham geboren was, ben ik. De komst van Christus naar deze aarde wordt in onze tekst op een bijzondere wijze verwoord. Het kerstevangelie van Johannes, naar de beschrijving van Johannes, klinkt zo. En het woord is vlees geworden. Ja, zo wordt de komst van Christus naar deze aarde omschreven. Het woord is vlees geworden. Vanmorgen hoorden we in de schriftlezing andere namen. U is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere. Dat zijn namen die bij zijn menswording horen. Johannes noemt hem hier het woord. En dat is samen met zoon een uitdrukking van zijn eeuwige staat en zijn eeuwige betrekking tot de Vader. De heerlijkheid die hij had eer de wereld was en die hij zelf vrijwillig aflegde, was de heerlijkheid van het eeuwige woord. Van de eeuwige zoon. Het woord. Nee, we moeten dan niet denken aan de Bijbel. Dat is natuurlijk ook het woord van God. Maar het slaat hier op de eeuwige zoon van God. En wat is ook deze naam een bijzonder inhoudsvolle naam. Gemeente, in en door de woorden die wij spreken, komen onze gedachten naar buiten. Zo gaat dat toch, met woorden die wij spreken, die wij proberen te zeggen, wordt iets duidelijk van wat er in ons binnenste omgaat. Zo nu heeft God met eerbied gesproken, met de komst van zijn zoon naar deze aarde, zijn goddelijk hart uitgesproken. In dit woord. Kijk, in onze woorden maken we duidelijk wat er in ons hart leeft. Wat we van iets vinden. Hoe we tegen iets aankijken. Wel nu, in de Zoon heeft God zijn hart uitgesproken. In dit woord zien we dat wat er omging in het hart van God de Vader, de hoge, heilige God, heeft zichtbaar en tastbaar gemaakt wat er in zijn hart leeft. En dan zien we dat er in Gods hart geen gedachten des kwaads waren, maar gedachten des vredes. En dat God zijn zoon niet in de wereld gezonden heeft om haar te verderven, maar haar te behouden. Straks dan moet Johannes het ook opschrijven, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, in de kerstnacht is het woord vlees geworden. En als de evangelist Johannes in onze tekst het kerstevangelie vermeldt, dan schrijft hij niet: het woord is geboren. Of het woord is vervuld, de beloften zijn vervuld. Als we dat woord betrekken op de beloften uit het Oude Testament. Hij schrijft ook niet: het woord is mens geworden. Dat zouden we verwachten. Maar nee, hij gebruikt hier het woord vlees. Het woord is vlees geworden. En wat bedoelt de evangelist hiermee? Wel, Christus is niet als mens gekomen in de luister van de schepping, onsterfelijk, heerlijk en onverderfelijk, maar als vlees in al zijn ontluistering en vernedering. Zoals wij door de zonde zijn geworden, namelijk van onze kroon beroofd en van alle heerlijkheid ontdaan, nietig stof en as, onderworpen aan lijden en dood. Dat is vlees. Gemeente, er is eigenlijk geen woord te bedenken dat ons bestaan na de zondeval duidelijker en scherper tekent dan dit woord, vlees. En dat vlees is hij geworden. Dat heeft hij aangenomen, daar is hij ingegaan. Er staat niet dat het woord het vlees heeft aangetrokken. Het is niet zo dat het eeuwige woord zich alleen maar in vlees gehuld heeft. Als in een kleed. Dat hij zich de menselijke natuur als een mantel heeft omgeslagen bij zijn komst naar deze aarde. Hij is niet op aarde gekomen als God in een mensengedaante. Zoals dat in het Oude Testament wel voorgekomen is, dat de Heere verschijnt bijvoorbeeld aan Abraham in een gedaante van een mens, van een engel. Maar nee, hij is waarachtig mens geworden. Het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, hij heeft ons vlees en bloed aangenomen, uitgenomen de zonde. Zo heeft ook Johannes hem in zijn evangelie getekend als het vlees geworden woord. Die honger leed en dorst had. Die vermoeid neerzat bij de Jacobsbron. Die verdriet had en pijn leed. Die weende bij het graf van zijn vriend Lazarus. Geliefden, wie kan dat begrijpen? Het woord is vlees geworden. God werd wat hij niet was. Vlees, mens. En hij bleef die hij was. Namelijk God. God geopenbaard in het vlees. Dat is de verborgenheid der godzaligheid. Wie kan het vatten dat hij die als een hulpeloos kindje geboren werd en in de kribbe gelegd tegelijk de vader der eeuwigheid is. Wie kan het begrijpen dat hij die uit de maagd Maria geboren werd tegelijk de schepper is door wie alles geschapen is. In vers 3 lezen we immers dat alle dingen door hetzelfde, dat is het woord, zijn gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Gemeente, wie kan het vatten dat hij die een sterfelijk mens geworden was, tegelijk de bron is van alle leven. Het woord is vlees geworden. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. En het wonder wordt nog groter en onbegrijpelijker als we beseffen dat hij vlees geworden is om zondaren zoals u, jij en ik zalig te kunnen maken. Het woord is vlees geworden, dat is het kerstevangelie voor mensen die van nature één en al vlees zijn. En daarom God niet kunnen behagen en ook niet het koninkrijk Gods kunnen beërven, want vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Gemeente, zijn we door de werking van de Heilige Geest daar al eens achtergebracht dat we één en al vlees zijn. En dat het bedenken van dat vlees één en al vijandschap is tegen God. Dat we zoals we geboren zijn niet voor God kunnen bestaan. En dat het vanuit ons vleeselijk bestaan onmogelijk is om zalig te worden. Als de Heere ons door zijn Heilige Geest ontdekt aan ons vleeselijk bestaan, dan gaan we belijden, Heere, in alles wat ik ben, in alles wat ik doe, in alles wat ik zeg, in alles wat ik denk, ben ik alleen maar vlees. Niets dan vlees. Ook niet na ontvangen genade. De apostel Paulus moet dat ook belijden als hij zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. In uw, jouw en mijn vlees woont immers geen goed. Nee, dat is niet aangenomen om te horen, want hiermee wordt alles wat van ons is radicaal afgesneden. Onmogelijk van ons uit om zalig te worden. Is dat uw nood? Worstel je daarmee? Heer, hoe moet het dan? Want ik ben één en al vlees sinds onze val in het paradijs, sinds mijn geboorte. O, hoor dan het evangelie. Het woord is vlees geworden. Dat betekent waar van ons uit geen weg meer tot God terug was, daar heeft God zelf een weg gebaand. Het kan door hem die gekomen is in de gelijkheid van ons zondige vlees. En die daardoor de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Om de breuk tussen God en mens te herstellen, kwam hij, het vlees geworden woord. Zie, hier is uw God in de beestenstal van Bethlehem. Aan het kruishout van Golgotha. In het graf van Jozef van Arimathea. Ja, tot in onze dood is hij geweest. Wie zou God ooit nog durven verwijten dat hij hoog troont boven onze ellende. Waarin we onszelf gestort hebben. En zich er niets van aantrekt. Wie zou ooit nog durven beweren dat hij of zij te zondig is om gered te worden? Het woord is vlees geworden. Hij is arm geworden. Daar hij rijk was, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Gemeente, dieper dan dat kan hij zich de nood niet aantrekken. Dichterbij kan hij niet komen. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, wordt tot zonde gemaakt. Hij daalde in de gelijkheid van het zondige vlees neer en liet al de gevolgen van de zonde op zich laden. Hebben deze borg nodig en lief gekregen. Verwonderen we ons vandaag over Christus' komst in het vlees. Die eeuwige Zoon van God, dat woord, is vlees geworden. Nu spreekt Johannes in zijn kerstevangelie niet alleen over Christus' komst naar deze aarde, maar ook over het wonen van Christus. Dat is het tweede. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En gemeente, dat maakt het wonder van kerst alleen maar groter. Want het woord heeft niet alleen onze menselijke natuur aangenomen. Christus is niet alleen mens geworden, maar hij heeft ook onder ons verblijf gehouden, onder ons gewoond. Daar staat letterlijk onder ons getabernakeld, zijn tent onder ons opgeslagen. Tabernakel, kinderen, dat weten jullie wel, dat was de tent waarin de Heere, waarin God wilde wonen onder het volk in het Oude Testament. Dat was zijn heilige woning. Daar openbaarde hij zijn heerlijkheid. En zoals zijn tegenwoordigheid te zien en te tasten was in de tabernakel, zo is hij nu te zien en te tasten in het vlees geworden woord. Want die oud-testamentische schaduw is vervuld in Christus. Paulus die schrijft aan de Colossense in het tweede hoofdstuk: in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Gemeente, wie topt er wel eens met de vraag, waar is God? Ik heb hem in het paradijs verlaten. Hoe vind ik God? Het antwoord is hier, in het vlees geworden woord. Want niemand kan tot de Vader, kan tot God komen, dan door hem. En Christus die zei, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij heeft onder ons gewoond. Dat betekent, hij was met de ogen te zien en met de handen te tasten in Bethlehem, waar hij gelegd werd in de kribbe. Jozef en Maria, de herders en later de wijzen, hebben hem gezien. Maar ook toen hij in Nazareth werd opgevoed. Kinderen zo oud als jullie kinderen hebben de Heer Jezus gezien met hun eigen ogen. Ze hebben hem gezien in Capernaum, waar hij leerde in de synagoge. In Jeruzalem, waar hij kwam, waar hij leed, stierf en uit de doden is opgestaan. Hij was te zien op de Olijfberg, waar hij ten hemel voer. In het jaar 1850 hield dominee Kolbrugge over deze tekst een preek. En u hebt misschien wel eens preken van hem gelezen. Kort geleden is de verklaring van de Heidelbergse catechismus van Kolbrugge weer opnieuw uitgegeven. Prachtig boek. En deze bekende prediker die heeft in zijn werk altijd benadrukt dat Christus werkelijk mens is geworden. En hij heeft wel eens gezegd, wij kunnen Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. En in die preek over het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, schrijft hij, wie zou in een verpeste lucht, in een van de dompigste steegjes van de stad willen wonen, in het midden van in ontbinding verkerende doden, of onder levenden die al te samen aan de besmettelijke ziekte lijden. Wie zou onder mensen willen wonen die meer aan de duivelen dan aan de engelen gelijk zijn, die ook meer de duivelen liefhebben en die gehoorzamen dan God? Wie zou onder dwazen, ongehoorzamen, dwalenden willen wonen? Wie zou verkeren onder hen die de lusten in menigerlei begeerten dienen en die in boosheid en nijdigheid wandelen en elkaar haten? Nochtans is het waar, Hij heeft onder ons gewoond, Christus Jezus, aldus Kolbrugge. En als mensen Israël bezoeken, dan kan dat zo op je afkomen. Op het meer van Galilea, daar is hij ook geweest. In Jeruzalem, daar heeft hij ook gelopen. In de hof van Gethsemane, daar heeft hij geworsteld. Druppels bloed gezweten. Zijn voeten zijn gegaan door dat heilige land. Zijn handen hebben de kinderen gezegend. Ze zijn op zieken gelegd. En uit zijn mond hebben woorden geklonken. Thomas werd gevraagd om zijn vinger te steken in het teken der nagelen. Hij heeft onder ons gewoond. Toen hij kwam naar deze aarde, totdat hij opvoer ten hemel. Is dat wonen dan nu voorbij? Nee, naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar Gods kerk mag belijden met het leerboek van de kerk, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Want gemeente, hij woont nog onder ons. Waar zijn woord op de zuivere wijze mag klinken, daar is hij werkzaam met de kracht van zijn geest. En waar de bediening der verzoening plaatsvindt, daar druppelt zijn bloed. Hij woont, hij werkt onder ons. Dominee, wanneer merk ik daar iets van? Wel, dat wordt gemerkt als jij nooit naar God vraagt. Nooit naar God vroeg. Nu naar God gaat vragen, naar God gaat zoeken. Dat wordt duidelijk wanneer hij zich openbaart. Als je gebukt gaat onder de zondelast en je afvraagt, zou de Heere mij wel kunnen en willen verlossen? Hij woont en werkt onder ons. Gemeente, merkt u het? Onder de verkondiging van het woord. Het komt tot uiting wanneer hij het hart troost dat schreiend tot hem vlucht. Wanneer hij zegt tegen een zondig mensenkind dat met de nood en de schuld van zijn of haar leven tot hem komt: ik ben uw heil alleen. Wanneer de Heere gaat werken in het leven van een mens, dan gaat zo'n mens zelf van de troon af en komt de Heere op de troon. Dan neemt hij door zijn Heilige Geest intrek in het hart. Dan wordt daar plaats gemaakt. Kennen we er iets van, jong en oud? Van dat wonder. Hij in die vuile beestenstal van mijn hart. Hij heeft onder ons gewoond. En hij woont en troont en werkt nog. Naar zijn menselijke natuur is hij boven. Maar naar zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Geliefd, en daar moet het heen. Ik zei het vanmorgen ook al. Al was Christus 1000 maal in Bethlehem geboren en niet in mijn hart, dan was het nog verloren. We horen in onze tekst in dit kerstevangelie over de komst van Christus. Over het wonen van Christus. Maar Johannes die spreekt in zijn kerstevangelie ook over de heerlijkheid van Christus. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Wat wordt daarmee bedoeld? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nee, die heerlijkheid is niet te zien met het blote oog. Die herders die zagen toen ze bij de kribbe van Bethlehem kwamen geen stralenkrans om het hoofd van de Heere Jezus. In hele oude Bijbels, daar zie je wel eens illustraties en dan wordt de Heere Jezus aangeduid met een stralenkrans om het hoofd. Om aan te geven, dat is die, maar dat was niet te zien. En van nature zien we geen schoonheid in hem. Veel eer het tegenovergestelde. Wat Jesaja profeteert, hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mens. Maar wat was er dan voor heerlijkheid te zien in de kribbe van Bethlehem? Wat is er voor heerlijkheid te zien aan een ter dood veroordeelde aan het kruis? Geliefden, die heerlijkheid wordt gezien. Wordt alleen gezien door het geloof. Uit genade. Door de verlichtende werking van de Heilige Geest. Dode zondaren, die blind zijn van nature, kunnen toch Christus' heerlijkheid gaan aanschouwen. Wanneer Gods Geest dat geeft. En ze door diezelfde Geest zichzelf leren kennen. Als zondaren voor God. Nee, dat is geen voorwaarde. Het evangelie is onvoorwaardelijk. Maar het is wel de weg waarin de Heere zijn werk en zijn genade verheerlijkt. Als we gaan zien, gaan inleven. Wie ben ik tegenover de Heere? Zo kan ik niet voor de Heere bestaan. En dat je dan in die weg, door de werking van de Heilige Geest, die heerlijkheid mag gaan aanschouwen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. En wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Onze kanttekenaren, die leggen uit dat zijn heerlijkheid de klare, de duidelijke tekenen zijn van zijn goddelijke majesteit. Bijvoorbeeld in zijn doop en wonderwerken. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Die heerlijkheid, die werd zichtbaar bij de herders in Efrata's velden. U weet toch nog wel uit de schriftlezing van vanmorgen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En de drie discipelen hebben ook die heerlijkheid gezien toen zijn aangezicht blonk op de berg der verheerlijking. Verder was die heerlijkheid te zien in de tekenen die hij deed. Op de bruiloft te Kana heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard. Gemeente, Johannes is ooggetuige en hij mag het zeggen. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We onderstrepen even dat woordje aanschouwd. Dat woord dat wijst op een zeer aandachtig kijken. Je ziet het niet bij de eerste oogopslag. Het oog moet ervoor geopend worden. Door woord en geest. Maar wat een wonder. Als je iets van die heerlijkheid in Christus mag gaan zien. Voor een mens die moet belijden, Heere, aan mijn kant is alleen maar lelijkheid. Afzichtelijkheid vanwege de zonde. Wij zijn bedorven door de zonde en dat is verschrikkelijk. Want wij zijn goed en schoon uit Gods handen voortgekomen. Maar als we in de weg der ontdekking onze eigen staat leren inleven en het voor ons geheel onmogelijk wordt om zalig te worden. Wat een wonder als dan in die weg het oog geopend mag worden voor het vlees geworden woord. Geliefd, en wat wordt hij dan heerlijk, wat wordt Christus dan groot en dierbaar. Als je zijn heerlijkheid mag aanschouwen, vanuit je eigen verlorenheid, vanuit je eigen zonde en schuld. En als je na ontvangen genade daar ook weer telkens bij bepaald wordt. Ik ellendig mens. En dat dan de ogen geslagen mogen worden op dat Lam Gods. Op zijn heerlijkheid. O, dan gaat het geloof zingen. Bij de kribben van Bethlehem. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid. Hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Ja, dan zeggen we het met de kerk. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Geliefd, dan hebben we die heerlijkheid al mogen aanschouwen die heerlijkheid die in Christus te vinden is. Wat is dan de uitnemende heerlijkheid van het vlees geworden woord? O, dat hij mijn plaats wilde innemen voor Gods gericht om al de vloek vanwege de zonde van mij weg te nemen. Hij droeg mijn straf van de eeuwigdurende verdoemenis aan het hout des kruises, toen hij in de diepste versmaadheid en angst der hel uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, wie ziet er heerlijkheid in hem? O, smeek maar, Heere, open mijn ogen, dat ik mag zien wie ik zelf ben. Gans verloren, maar leer me ook zien op die heerlijkheid van Christus. Wie ziet er heerlijkheid in hem? Hij aan wie het wordt geopenbaard. O, dat we dan in onze blindheid en hulpeloosheid tot hem de toevlucht zouden nemen, om van hem te ontvangen de werking van de Heilige Geest. En waarin bestaat dan die heerlijkheid? O, wat is het bijzonder wat Johannes in dit kerstevangelie daarvan zegt. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Eigenlijk staat dat tussen haakjes. En dan komt het. Vol van genade en waarheid. Hoort dit. Vol van genade en waarheid. Genade. Wat is dat? Dat is gratie. Voor een ter dood veroordeelde. Die zijn doodsvonnis moet ondertekenen. Genade. Het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Vrijspraak. En u staat hier als het gaat over die heerlijkheid van Christus. Vol van genade. Niet een beetje genade. Nee, vol van genade. Gemeente, dat geeft aan dat het ook voor u kan. Voor jou. Die moet zeggen: ik heb er een puinhoop van gemaakt. Kan nooit meer goed komen. Hoor dan, als het gaat over die heerlijkheid vol van genade. En in ieder die die heerlijkheid mag aanschouwen, die moet het zeggen. Kijk, aan de ene kant, ik ben vol van zonde en schuld. Maar hij, vol van genade. Genade. Vrij, soeverein. Waarheid en waarheid. Waarheid. Wat wil dat zeggen? Wel, hij is de weg, de waarheid en het leven. Het geeft aan dat het waar is. Dat het waar is wat hij zegt. O geliefden, wat een wonder. Wanneer hij met zijn genade overkomt. Hij zo vol van genade en waarheid. Er is bij hem genoeg. Genoeg om te leven. En genoeg om te sterven. Genoeg voor de groten. En genoeg voor de kleintjes. In de genade. En dat mag ook tot bemoediging zijn van Gods kerk in het strijdperk van dit leven. Als er zoveel op je afkomt. Als er zo aan je wordt geschud. En je mag weten van genade in je leven. Niet van Gods algemene genade. Maar van die bijzondere genade. Van die vergeving der zonde. Door het geloof in Christus. Vol van genade. Dat betekent, hij maakt het ook af. Hij begint niet alleen, maar hij maakt het ook af. O genade, dat zal het eerste woord zijn dat we leren spellen. En het laatste woord dat we leren fluisteren. Genade alleen, op uw genade wil ik leven. Op uw genade doodsnik. Geven. Ja, ik zeg het nog een keer. Er is bij hem genade genoeg. Ook voor u. Voor jou haast u tot hem, onbekeerde medereiziger. Haast u tot hem. In het aanroepen van hem, in het zoeken van hem, in het gebruik van de middelen. Opdat u uit die onuitputtelijke fontein van zijn genade zou mogen ontvangen. En opdat hij verheerlijkt wordt en u gezaligd. En je het ook mag zeggen met Johannes. O, wat een wonder. Het woord is vlees geworden. Ook voor mij. En heeft onder ons gewoond. Hij is die weggegaan van lijden en sterven. Ook voor mij. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zodat ik het mag weten. Uit genade dat hij is. Vol van genade en waarheid. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 138 en daarvan het derde vers van Psalm 138. Daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen. Het derde vers van Psalm 138.